Ik vind het meest opvallend dat er groot verschil tussen uitkering uit, en inkomen uit werk.
Oh, even vraag tussendoor.
Ja.
De PowerPoint kan ik hier ook gemeld krijgen voordat ik alle punten overschrijf. Want dan kan ik bij mijn eigen aantekeningen gewoon de aanvulling opschrijven.
Ja, ja, ja. En wat eigenlijk vooral ook blijkt is dat mensen met uitkering het echt moeilijk gaan krijgen. Daar wordt echt flink op ingehaakt. De AOW-leeftijd gaat omhoog, 66 in 2018, 67 in 2021. Er wordt een huishouduitkeringstoets ingevoerd. Dat is om het zogenaamde stapelen van uitkeringen te voorkomen. En ook hier is weer een duidelijk verschil tussen loon, want als binnen een huishouden loon en uitkering gestapeld worden, dan heeft dat geen invloed op mensen. Die, telt dat niet mee, omdat mensen gestimuleerd worden om aan het werk te gaan. Dus loon en uitkering stapelen mag wel, uitkeringen stapelen die wel weer moeten instellen. En dat de landbouw- en cohesiebudgetten van de EU verlaagd moeten worden ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid.
En dat is dus gisteren aan de
Die eerste, dat refereert volgens mij direct aan het ESM. We zijn er uitgebreid mee bezig met wat er precies in het ESM-verdrag staat. Dat is heel naar, moet je voor de lezer vooral eens door, er is genoeg documentatie over te vinden.
Hebben ze het veranderd?
Nee, maar zoals het was, is het echt al de open deur naar nog harder beleid, nog meer bezuinigingen. Willekeurig iets op bedrag wat opgeëist kan worden.
Zonder democratische controle ook.
Ja, absoluut. Geen democratische controle.
Ik weet dat het
zonder
mislukt is.
Überhaupt controle.
Beetje bij de naam noemen? Dictatuur.
Weet jij of Frankrijk weer dwars ging liggen om de landbouw-exportsubsidies te reduceren?
Nou ja, dat was echt. Wat ik ervan begrepen heb, was dat één van de redenen. Niet alleen Frankrijk, maar een aantal
andere.
Het puntje is ook interessant, als ik het goed heb begrepen, dit gaat over 3%. Er is ook nog een afspraak dat het handelsoverschot 6% mag zijn. In Nederland heeft dus 13% handelsoverschot. Overtreedt daarmee ook de regel. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, nou oké, okay. Maar stoppen met het subsidiëren van Nederland daar. Dat doen ze ook niet,
ik snap niet veel van economie, maar kan je uitleggen waarom, of wat de ratio van die regel is, dat handelt
over. Nou, ik weet niet zoveel van economie, ik heb een artikeltje over gelezen. maar in elk geval heeft het een relatie met de positie van zuidelijke landen binnen de eurozone, binnen de EU. Als rijke landen worden handelsoverschot in, dan kunnen ze daarmee hebben ze veel meer macht ten aanzien van de import- en exportreguleringen, prijzen met name, vanuit het zuiden. En die zitten met een probleem, die kunnen al weinig, die zijn te duur geworden om het te exporteren. Ja. Dus eigenlijk zou het binnen de EU, daar wordt op aangedrongen, en zou er meer een verhouding moeten komen die gelijkmatig is, als dat al zou kunnen. Het land weer een beetje op kunnen verdienen. Het heeft ook met de looncomponent te maken binnen het bruto nationaal product. 30 jaar terug is dat enorm afgenomen. Het kapitaalsaandeel van het nationaal product is enorm gestegen. Dus daar wordt heel veel verdiend, want daar wordt nauwelijks regels over om dat in te werken. Dus je krijgt een landvouding wordt steeds erger.
Ja, dat is een hele simpele manier om het verschil dus tussen handelsoverschot en handelsoverschot, wat er binnen de eurozone bestaat, te verkleinen met de lonen te verhogen in de landen die het overschot. En het beleid is natuurlijk precies omgekeerd geweest, altijd in Duitsland en Nederland en Scandinavië.
Ja.
Nederland en de wereld. Het is al lang bekend, maar het belang van Nederlanders en Nederlands bedrijven staat centraal in het buitenlands beleid. Er gaat meer aandacht komen voor energie- en grondstoffenzekerheid. Dus, dat er voldoende import van energie en grondstoffen mogelijk blijft. buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking worden samengepropt in onder één minister. Er staat bijzonder weinig over defensie in, maar wel dat er een visie op de toekomst van de krijgsmachtsontwikkelingsspoor, dat is een paar jaar geleden ook geprobeerd. En toen kwam eruit dat de krijgsmacht anders moest kunnen blijven doen. Eind 2013 zou besloten gaan worden over al dan niet doorgaan met de Joint Strike Fighter. Dat wordt altijd weer vooruitgeschoven. In ieder geval wordt er nu wel doorgegaan met de test- en ontwikkelfase. En de Koendersmissie zou volgens plan afgemaakt moeten worden afgerond in 2014. Er komt een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking van 1 miljard. Ja. Bezuiniging op defensie van 250 miljoen, maar die wordt dan weer aangevuld met geld dat van ontwikkelingssamenwerking komt voor een nieuw budget internationale veiligheid, waar zogenaamde vredesmissies uit gefinancierd moeten gaan worden. En vanuit ontwikkelingssamenwerking moet ook nog een fonds van 750 miljoen gefinancierd gaan worden. Dat, is voor het ondersteunen van het MKB met name en als die ontwikkelingsplan aan de slag gaat.
Nederlands MKB?
Ja, ja, Nederlands MKB uiteraard.
En dat heb ik anders begrepen uit wat ik zo... binnen de Tweede Kamer begrepen ze het ook niet. Maar op een gegeven moment was ik in de Bali bij een debat en toen vond de VVD Tweede Kamerlid dat dit ging over MKB in ontwikkelingslanden. Niet over Nederlands MKB.
Ja, dat via Nederlandse bedrijven loopt het dan.
Ja. Ik weet dat net een stukje daarvoor stond dat de nadruk ligt op de belangen van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dus.
Ik weet dat Nederlandse boeren in Kenia ook pas weer een paar miljoen hebben gehad.
Maar de brugfunctie is dat er gewoon geïnvesteerd wordt door westerse bedrijven in landen als Kenia bijvoorbeeld. Dan komen ze bedrijven op en dan is het een Kenia's bedrijf. Ja. Een tussenvorm. Het is eigenlijk buitenlandse investeren, maar je moet voldoen aan Kenia's in dat geval. En dan kan je zeggen, nou, dat is dan een Kenia's bedrijf. En het zorgt voor werkgelegenheid. En zo kun je dan ook dan makkelijk subsidiëren. Ik denk dat het een beetje zo interessant is.
Het wordt dan investeringen genoemd, het zijn gewoon overnames. Ja. Dus je creëert helemaal geen nieuw bedrijf of werk of wat dan ook. Je thema wat je doet is zorg dat de winst naar Nederland vloeit in plaats van wat vroeger een lokaal bedrijf. Maar er zit inderdaad een, omdat het midden- en kleinbedrijf is, dus die schaal, dat moet klein zijn of zo, want anders is het geen midden- en kleinbedrijf. Dus het gaat niet via multinationals officieel. Dus daardoor de verwarring van hoe gaan ze dat dan besteden. Want een loodgieter hier die gaat natuurlijk niet zoiets ondernemen. Dus, Nederlanders moet je nooit.
En voor hoe groot deel is 2 miljard op ontwikkelingssamenwerking?
En de helft.
De helft.
Totale budget is 4 miljard.
Dat is een kwart, zeg ik.
Ja, maar het is het meer, hè? Dat is een. Dat wordt nu gezegd door de partij van het is maar 1 miljard, maar eigenlijk is het gewoon veel meer dan 1 miljard. Ik bedoel, gaat er een kwart miljard naar defensie? Van ontwikkelingssamenwerking. En dan gaat nog 3 miljard naar de. Nou ja, of dat nou. Waarvan de vraag is of dat ontwikkelingssamenwerking.
Maar dat deed ze hiervoor ook al. Ja. Heel veel daarvan ging via Nederlandse bedrijven, via landbouwbedrijven.
En dan gaat ook nog een deel af van de gevolgen van de klimaatverandering.
Ja.
Dus wij vervuilen hier. En dan gaat er een deel van de ontwikkelingssamenwerking. Om dat te compenseren in andere landen.
Het doel is dat er zoveel verdiend wordt aan investeringen in ontwikkelingslanden. Dus er gaat 1 euro naartoe en dan misschien 10 terug. Dus ik denk dat ze dat snel minder uitbesteden via de staat. Dat dan of gestimuleerd wordt dat bedrijven meer gaan besteden bijvoorbeeld. Of dat ze zeggen van we moeten besteed worden in die grondstofverwinning en energievoorziening bijvoorbeeld. Dat is een strategisch belang natuurlijk.
Maar dat is ook meer in het algemeen, alle bezuinigingen. Dat IMF waarschuwt er ook voor dat er veel te hard bezuinigd wordt en dat dat slecht voor de economie is.
Zelfs het IMF.
Ja. En het is ook geen toeval, Nederland heeft de sterkste krimp het afgelopen kwartaal gehad. Van alle eurozone landen zo'n beetje. Dat was een twee was. Dus ja, dat was echt, nee, Griekenland. En dat is geen toeval, dat is omdat ze zo rücksichtloos overal in aan het snijden en hakken zijn geweest over 2 jaar.
Mag ik nog wat zeggen over de grondstoffen?
Ja.
Of, TNO, die heeft een grondstoffennotitie uitgegeven en, nou ja, wat ministers, hè. En daar staat precies in van welke grondstof zeker een garantie moet zijn dat wij daar toegang toe hebben. Zoals hout, vis, meel geloof ik, soja, olie, gas, cacao, tabak. Het hele rattenplan. En dat moet dan op diplomatieke wijze. Mm-hmm. Maar mocht dat niet lukken, dan kan ook het leger ingrijpen. Maar het is goed om te leven.
Zoals onze olie uit Syrië.
Ja, dat maakt niet uit waar
vandaan. Ja. Het werd natuurlijk wel met die piraten inzet.
Ja.
Het is een heel veel duidelijk gebaseerd. Ja.
Wat je net zei over het milieu, dat is al heel duidelijk dat die flink stijgt, dat aandeel. Dus dat betekent ook heel duidelijk dat het niet alleen een half eraf is, maar dat zeg maar de ontwikkelingshulp ook nog sterker gaat verminderen. En ik dacht begrepen te hebben dat het ook ging over het weer invoeren van gebonden hulp. Dus als je een pen wil geven aan een ontwikkelingsland, dan moet het wel een Nederlandse pen zijn. Oh ja. Ja. Dus ja, ja. Bedrijven, auto's en zo.
Oké. Nu minister van Duitse Zaken is Frans Timmermans.
Ja.
Die heeft is de afgelopen dagen vooral uitgesproken over Israëlische agressie tegen Hamas. Maar hij ziet Hamas.
En ik ben dus schuld dat hij Facebook heeft opgezet.
Oh. Ja. Hey.
Nou, dat weet ik niet hoor, maar wij hebben hem op Facebook. Mag dat tussendoor?
Jo,
tuurlijk. Hij begreep allemaal niet dat wij, hè, dus reageerders, de bommen van Hamas goedkeurde. En niemand in dat hele draadje heeft gezegd dat we dat goedkeuren. We hebben alleen maar feiten gegeven. Dus hij begon dat bij ons het gebrek aan feiten en geschiedenis ontbrak.
Ja.
En daar werd hij natuurlijk weer met diverse voorbeelden en rapporten op gewezen. En nou, dat vond hij zo kinderachtig. Dus, hij is gestopt.
Echt? Dat is echt verwerkt.
Ja, hij is gestopt met Facebook.
Maar
heel
erg om Israël.
Hè?
Te druk.
Ja, nou heb je weer tijd om nog meer te doen om te hebben.
Ja.
Ik weet niet of dat wel zo goed is. Ja. We weten allemaal dat er niks slechter is voor je activiteit als Facebook. Misschien moet je het ontschuldigen en zeggen dat je nooit meer gaat.
Laatste start, Frans komt terug.
Ja. Je bent vrij. Frans. Frans.
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Daniel Plan van de PvdA. Die is nu op handelsmissie in Brazilië. En daar zei ze dat ze de grootste fan van Nederlandse ondernemers is die in het buitenland aan de slag willen. En dat buitenlandse handel binnenlands baan betekent, daar kunnen we niet genoeg van zijn en dat is de reden om het te gaan stimuleren.
Zij zit binnen haar eigen partij erg riskant. Ze heeft een dolk gestoken in de rug van Cohen als voorzitter van de partij. En daarom denk ik van nou laten we die maar op ontwikkelingssamenwerking gooien, dan kunnen we die het eerst ontslaan als we ruzie krijgen.
Maar die positie is wel consistent voor de PvdA. Dat zijn de grootste vrijhandelsfans en WTO is de oplossing voor armoede en dat soort dingen. Dat doen we al 20 jaar.
Ja, ze had het over de exportregels, die moesten veranderen binnen Brazilië. Hmm. En ze is van Oxfam Novib, hè?
Ja, juist. Hey, maar Dijsselman, die hoort hier toch ook bij?
Nee, die komt straks.
Ja, jongen, dit departement.
En op Defensie zit Janine Hennis Plassaert. Die heeft nog niet zo heel veel gedaan, behalve het van plan is om Peter Jutsen naar Turkije te sturen. Want de NAVO is natuurlijk niet voor niets. Luchtafweer om, verdwaalde raketten uit Syrië te
hebben.
Patriot. Zij komt uit het Europese parlement. En was daar erg. Heeft daar een applaus gekregen van alle 700 mensen omdat ze iets tegen de Verenigde Staten had gedaan. Ja.
Ja, volgende gaat over onderwijs, daar weet ik niet zoveel van. Dus deze aanvulling heb ik goed voor. Het plan is om bij MBO minder opleidingen te doen, minder uitstroomprofielen, zodat het goedkoper wordt en mensen meer zinnige opleidingen gaan doen, zoals het dan heet. Meer gericht op een baan daarna. Kleine opleidingen die moeten opgeheven worden. Langste leerboete voor studenten wordt afgeschaft. Komt de sociale leenstelsel voor HBO en universiteit, met uitzondering van de aanvullende beurs. De OV-kaart studenten voor gratis reizen wordt omgezet in een kortingskaart in 2015. Die komt dan ook voor mbo-scholieren.
Is dat een nieuwe kortingskaart waar ik niet middags mee mag houden?
Ja, twee kortingskaart. Alleen geld tussen 8 en 9 uur 's ochtends.
Dat weet ik niet. Ik denk dat dat maar uitgewerkt moet worden. Geen gratis schoolboeken in het middelbaar onderwijs meer. En er komt 150 miljoen euro extra voor fundamenteel onderzoek.
Mag ik even invallen?
Ja.
Nou, dit is natuurlijk mijn babytje, want ik ben student. Nou, dit gaat dus allemaal niet gebeuren, want dan ga ik Canada daarna doen.
Gaat het over het regeerakkoord over of in de agenda van de student?
Nee, dit gaat allemaal niet gebeuren.
Ook de langste diabetes moet er wel.
En ik wil even toevoegen dat het heel belangrijk is om hier, ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, het Bologna-proces. Een beetje een systematische Europese aanval op het hele Europese educatiesysteem. Waarbij het doel is om onderwijs volledig ten dienste van het bedrijfsleven te stellen, zodat zij daar winst van kunnen maken. En dat gebeurt dus door het eigenlijk, studenten moeten lenen, moeten daar werken. Al die dingen tevens om het curriculum, dus alles wat we leren, ook tevens aan het bedrijfsleven te maken. Dus dat je alleen maar leert hoe je eigenlijk een obedient worker wordt, waarbij het echte kritische onderwijs, dus de mensen die het snappen, zo hoog op prijs wordt dat alleen de elite nog toegang heeft tot dit niveau. En dan krijg je dus heel duidelijk machtsstructuren die ze proberen over het hoger onderwijs in heel Europa. En dit is het Bologna-proces. En daar kan je een heel goed artikel over vinden. Echt fundamenteel onderzoek op socialisme.nu hebben we het laatst gepubliceerd. Kijk daarop, Bologna-proces is echt heel belangrijk. Want dit is daar deel van uit en ze doen het in de naam van bezuinigingen. Maar dit is gewoon een enorme neoliberale aanval op het onderwijs.
Maar het deel was dat al. Is het al doorgezet? Hoeveel is het dan doorgezet?
Ja, joh, het is al lang gaande,
maar
we zien het nu echt.
Weet je wat de meneer Brochure over?
Ja, Grieks en Utrecht, die hebben net een brochure uitgegeven over het Europese beleid.
En die beneden.
Ja, oké.
Er vallen ook andere onderdelen onder dit hoofdstuk. Emancipatiebeleid bijvoorbeeld. Nou, als je nog iets positiefs uit de GR-port wil halen, dan ligt het daar wel in.
Wat doen ze met enkele vijf constructie? Wat is dat?
Enkele vijf constructie wordt geschrapt. Dat betekent dat leraren en leerlingen vanwege het enkele feit dat ze homo zijn niet meer gelijk worden op school. Er worden geen nieuwe weigerambtenaren aangenomen. Dat ligt ervoor.
Ik wil een stok in de onderhoog voor zijn, maar vinden we dat positief of negatief? Ik ben namelijk erg voor eigenambtenaren. Ik vind niet dat we een cultuur moeten creëren waarin iedereen alles moet doen wat opgedragen wordt.
Als het discrimineert.
In principe niet toch, want iemand anders kan het ook doen.
Ja, er is niet één ambtenaar in Nederland.
Ja. Ja. Je hebt een, weet ik veel, de, ja.
Ja, wat er natuurlijk achter zit is dat ambtenaar hoort gewoon beleid uit te voeren. Als de wetten zeiden dat dus en zo, dan heb je niet het recht. Dat, en ambtenaar is in feite is gewoon een onderdeel voor het uitvoerend gebeuren.
Als de politie zegt volgens jongens werk, waar zijn het er ook mee eens? Wanneer ze illegale arresteren en ze oppakken omdat ze niet weten waar ze geven, vinden we ook de politieambtenaar zeggen van ja.
Ze willen een concentratie van voorzieningen, dus op grotere schaal. Voor gespecialiseerde zorg, dus die zorg komt niet dichterbij. En meer wijkzorg dan wel dichterbij mensen.
Maar is er nog gelijk, betekent dat bijvoorbeeld verpleegkundigen bepaalde dingen moeten gaan doen in de actie?
Dat stond er niet in.
Want dat is net een discussiepunt.
Ja. Nou, ik bij huisartsen is het andersom. De huisartsen. Er waren bepaalde ingrepen die huisartsen mochten doen, die nu overgenomen worden door de tweelingzorg, waardoor ze veel duurder worden.
Ja.
Dat ik,
nou, ik vind het toch wel handig om dat iets te onderzoeken, want ik ben jaren bij verpleegkundige geweest en volgens mij is het nooit weg geweest. Dus dat ze daarmee voelen, begrijp ik niet hoor.
Nee.
Ja, het is natuurlijk te zijn met die mantelzorg en zo, is er heel veel weg.
Nee, maar dat is los van wijkverpleegkundigen.
Ja, maar dat je vroeger, dat je echt fysiek ook daar wijkverpleegkundigen toe kon en zo, dat is natuurlijk steeds minder geworden. Heel veel buurt en wijk waar dat niet meer bestaat.
Ja, dat klopt.
En die willen ze nu, kennelijk in de plannen willen ze dat weer gaan.
Nee, dat klopt niet, want ik zie nog allemaal die oud-collega's van mij fietsen door de wijk en zorg geven bij mensen thuis.
Maar die zorg is wel heel erg gefragmenteerd.
Ja.
En het is niet meer één. Ik maak mee dat er gewoon vier verschillende personen per dag bij iemand komt om dingen te doen.
Dat is thuiszorg.
Ja, maar dat zijn niet de thuiszorgers, daar zitten ook de wijkverpleegkundigen.
Ja, maar ook vaak zonder.
En verzorgende.
Ja.
Wacht, ik ga wel eens kijken.
Ja, dat is ook goed.
Vanaf 2017 worden zorgverzekeraars financieel verantwoordelijk voor geestelijke gezondheidszorg. De AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Die wordt omgevormd naar een nieuwe landelijke voorziening voor intramurale zorg met een budgetgrens. En extramurale zorg die wordt uit de dan niet meer bestaande AWBZ overgeheveld naar een nieuwe zorgverzekeringswet.
Wat je staat niet direct bij, maar ik vond het wel interessant die discussie, die rel over die inkomensnivellering via de zorgpremie. Daar kwam het voor dat er heel veel verzet was vanuit bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekeraars. Van als iedereen dus betaalt naar gelang het inkomen, dan kunnen we eigenlijk nauwelijks meer concurreren op de prijs.
Ja.
Dus dat zat een element in, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar dat hebben ze dus, mede daarom hebben ze dat ook uitgevoerd. Ja. Hetzelfde systeem gaan ze nou wel, zoals bij de zorg, gaan ze ook bij pensioen voorstellen. Om dat ook te privatiseren, dus dat je jouw pensioenrisico verzekert bij een willekeurig pensioenmaatschappij. Mm-hmm. Dan komt alles goed.
Ja.
Nou, als je dan ook de keuze krijgt om niet op te bouwen.
Nee, dat krijg je niet.
Nee. Dat krijg je
niet. Nee, dat is wel weer verplicht.
Ik wil ook wel een aanvulling geven over zorg. Dat is een punt dat ontzettend onderbelicht blijft. En ook nergens iets van terug te vinden in het regeerrapport. Ik ben ook actief bij de.
Ja, naam ben ik mezelf hier.
Ja, ik ben ook actief bij de geboortebeweging, dat is een opkomende beweging hier in Nederland. die zich verzet tegen de toenemende medicalisering van het hele gebeuren rondom bevallen en zwangerschap. Daar zie je precies dezelfde invloed van neoliberalisme, maar dat blijft heel erg onderbelicht. Zelfs binnen vrouwenbewegingen is dat nog een onderbelichte zaak. En ik zie dat er hier ook weer niks over wordt gezegd in het regeerakkoord, terwijl het wel heel zorgwekkende ontwikkelingen zijn. Dus wie daar in ieder geval van weet.
Nou even, de NRC heeft het antwoord op de rijksverpleegkundige ingreep. En die zegt, de bedoeling is dat, minder geld wordt besteed aan dure medische specialisten voor werk dat goedkope krachten zoals wijkverpleegkundigen ook goed kunnen. Zorg thuis voor chronische patiënten bijvoorbeeld. De besparing wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen. Subsidie. Substitutie.
Ja.
Dat was een eis van PvdA.
Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de wet maatschappelijke ondersteuning en die moet flink ingeperkt worden. Dus ondersteuning en huishoudelijke hulp en dat soort zaken. Voor medewerkers in de zorg komt er een nullijn qua loon. Jeugdzorg wordt ook gedecentraliseerd naar de gemeente. Het plan om een eigen bijdrage in de jeugdzorg in te voeren, die gaat niet door. En het plan om een Olympische Spelen naar Nederland te halen, dat is ook omzij geschoven. Sorry. Sport was ook onder dit.
Dat is wel goed nieuws.
Ja.
Ja.
Dat stond er echt om te voeren.
Nou, die acties van toen.
Ja.
Werken nog steeds.
Wordt ziekenfonds nou in principe, zorgverzekering ook in principe 2% duurder omdat de assurantiebelasting per 1 januari van 19 naar 21 gaat?
Dat zou wel kunnen.
Het is ook weer een verzekering, toch?
Maar nog iets over die jeugdzorg, daar zit ook de reclassering bij. En dat vinden de reclasseringsambtenaren heel vervelend.
Dat ze gedecentraliseerd worden?
Ja.
Ik ben sowieso wel eng, want als je kijkt naar Ede, waar de SGP alles bepaalt binnen de gemeente, dan vind ik dat een heel eng idee dat jeugdzorg daar onder de hoede komt.
Oudere zorg valt ook onder dat WC toch?
Ja.
Want daar was ook wat over te doen dat ze zeiden van de grens, de drempel om ouderen naar verzorgingshuis of verpleeghuis te sturen, die wordt verhoogd. Dus ze moeten dan langer thuis verzorgd worden. Mm-hmm. Er was veel stennis over. Er waren ook interviews met mensen, kinderen van ouderen en ouderen zelf. Nu werd de vraag voorgelegd, zou jij in jouw situatie op thuis kunnen wonen? Of zou jij je moeder of vader in die situatie op thuis kunnen zorgen? Dat was niet zo, er waren toen een paar interviews, maar dat geeft wel aan dat ze gewoon echt heel radicaal kosten willen snijden.
Ja.
En dat gaat gewoon in de
nee.
Dat gaat gewoon met mensenlevens kosten, zeg maar.
Huishoudelijke zorg of hulp wordt niet meer betaald. Alleen maar de verzorging. Dus iedereen als je 80 bent en je kan niet meer stofzuigen, moet je zelf een huishoudelijke dienst betalen.
En de familie moet heel graag opvragen. Het mag niet van het familie. En de BGW gaat ook via de gemeente.
Hier is de achterschap.
Ja, maar de gemeente gaat ze niet goed doen. En de gemeente mag gaan bepalen op welke manier iemand geld krijgt.
Ja.
En dat moeten ze gebruik maken van voorliggende voorzieningen.
Ja. Oké, minister blijft Edith Schippers van VVD. Dat is vandaag dat ze gedreigd had om op te stappen vanwege de zorg.
Doe het!
Voordat hij weer teruggedreigd
werd. Oh,
ja. En staatssecretaris is Martin Verheijn van de PvdA, die is voor directeur van pensioenfonds PGB. Veiligheid en justitie. Meer blauw op straat, daar wordt 150 miljoen per jaar extra voor uitgetrokken.
Dat is wel over.
Maar dat betekent toch dat de administratieve taken van politiepersoneel verminderen. Ze willen dat die minder achter het bureau moeten zitten.
meer op
zitten. Zodat de processen verbouwen wat makkelijker worden ingericht. En dan kunnen ze dan op straat, maar dat heeft ook wel veel consequenties. Voor de te lasten liggen bij rechtszaken.
Ja.
Het plan is om straffen van meer dan 2 jaar gevangenisstraf direct uit te voeren na veroordeling eerste aanleg, ook al loopt er nog hoger beroep.
En dat gaat waarschijnlijk niet door. Volgens internationale wetgeving en regelgeving mag dat niet. De orde van advocaten die is daar nou enorm mee bezig om te zeggen van dat kan eigenlijk, dat kan niet. Dat kan niet.
Nee, ja, dan worden er meer dingen.
Ja.
En als er sprake is van slachtoffer, zou het van een slachtoffer dan zou het allemaal 1 jaar gevangenisstraf zijn. Het plan is om een eigen bijdrage voor gedetineerden in te gaan voeren van €12,50 per dag. Volgens daaruit te komen is.
Ja, want is dat voor werk?
Dat vind ik
het
zo.
Dus wat is jouw hou op je uitkering of kunnen we dat voorstellen?
Nee, ja, uitkering loopt niet door als je vast zit. Nee, ja, waar dat vandaan moet komen, ja, alle gedetineerden moeten verplicht aan werken, maar ik geloof dat het een week op komen is, €12,50.
Ja.
Betalen.
Ja. Maar dat is wel van een uitgesproken straf, dat is niet voor de rest.
Dat is niet duidelijk.
Nee, voor de rest telt het niet.
Ja, als voor de rest ben je geen gedetineerde volgens mij. Dat is een andere
term.
Maar goed, ze kunnen natuurlijk ook een slag nemen en daarvan laten
betalen. Ja, maar ik wil heel veel mensen die in de baai zitten, dat zijn junkies en
kaproos. Het zal niet bij iedereen lukken, maar als je nog een oude auto hebt, dan gaat de deurwaarde er daarmee van doen.
Ja,
het wordt helemaal grappig als je voor mensen die gevangen worden gezet vanwege wanbetaling, omdat ze bijvoorbeeld openstaande rekeningen of boetes niet kunnen betalen. Hoe ga je die eigen bijdrage dan?
Ja, het is mensen alleen maar verder de grond niet
werken. Ja, blijf je gewoon langer zitten.
En daar ook weer voor betalen.
Komt er nooit meer uit,
zo'n betalingstempel is.
Maar als ze in de gevangenis gaan
sluiten. Ja, maar dit hebben ze weer opgelost door meer mannen op één cel te gaan gooien.
Ik heb een schuld opgelopen van €10.000. Hoe ben je daar aangekomen? Ja, ik heb een jaar in de bak gezeten.
De algemene detentiefasering gaat verdwijnen. In plaats van moeten mensen een vervoegde vrijlating of een dergelijke gaan verdienen voor goed gedrag en netjes te werken. Het is ook mogelijk om levenslang toezicht te gaan houden op de CDA-punten. Publieke en private toezichthouders moeten camerabeelden van incidenten en misdrijven overtreden direct naar de politie te sturen.
Laptop en? Laptop en die regelgeving.
Ja.
En toename en camera.
Ja. Maar nu kunnen ze al heel veel dingen opvragen.
Ja.
Bij een rechtszaak of zo.
Maar wat zijn toezichthouders?
Voor wat toezicht achter ons staat?
Nou, de gemeente,
stadswachten.
Ja, we zijn hier in de school van de camera-systeem.
Weet iedereen hier van het project Indect?
Nee.
Ja. Bij de wegen.
Indect is een intelligent systeem dat een koppeling moet gaan maken van allerlei surveillance- en bewakingscamera's. Wat met gezichtsherkenning moet gaan werken, koppeling van databases. Waardoor mensen met die op een verdachtenlijst staan sowieso overal gevolgd kunnen worden. En die moeten dan, dat systeem moet dan ook verdacht gedrag gaan detecteren. En dat doorgeven aan iemand in een meldkamer. Mm. En verdacht gedrag, dat kan dan zijn een tas ergens neerzetten, heen en weer lopen in een straat en daar korte contacten mee hebben met meer dan 5 mensen bij elkaar staan als het niet verwacht wordt, dat soort dingen.
Dat is Europees.
Dat is Europees, ja.
En iedereen leest nog even 1 keer George Orwell, 1984, en link even. En schrijf dingen op, schrijf ontwikkelingen op, dat is echt belangrijk.
Dit is direct naar voorbereidend op Indect.
Ja. Hoe ver is dat systeem op dit moment? Is dat puur nog een plan, een idee, of wordt het al geïmplementeerd? Op
het ja, het is de bedoeling dat het in de loop van volgend jaar wordt geïmplementeerd.
Ja, dat is wel geïmplementeerd.
Ja, gedeeld is ervan. Er zijn ook heel veel dingen die we ook niet mogen.
Nou, het wordt retroactief van mogelijk gemaakt.
Het is nu al zo dat in de bussen, de camera's die in de bussen hangen en in het openbaar vervoer. vloer verder. Dat die eigenlijk automatisch al iedereen die binnenkomt een gezichtscan doen. Dat dus vanuit het paleisje voorkomt van ongewenste passagier, dan wordt dat direct geregistreerd. Ja.
En blijf ook middelvingers opsteken en tongen uitsteken aan de veiligingscamera's. Gewoon in het dagelijks leven een beetje voor zeggen.
Het gaat hem door. Ja, het plan is ook om te kijken of kosten van het strafproces verhaald kunnen worden op daders na veroordeling. Bijgezet dat de kosten van het strafproces in de eerste aanleg zijn gemiddeld 980 euro.
Is dat politierecht ook mee waargekomen?
Alles. Ja. Oh ja, maar die kosten. Ja, dat weet ik niet, dat is het gemiddeld. Ja. Nou, de rechter krijgt meer mogelijkheid om hogere straffen op te leggen als er meer. Meer aanklachten tegelijk voor. Het OM krijgt minimale strafeisen die minimale strafeisen moeten gaan worden bij recidivisten. De wiekpas vervalt. Die wordt vervangen door het systeem dat je met een uitwijzing van de volgingsregister en een ID-bewijs langs moet gaan.
Wat
er
echt
nog strakker is. Ja, nou ja, het blijft dan niet geregistreerd. Je moet een beetje laten zien en daarna mag het ermee.
Maar dan moet het wel aantonen dat je in Nederland wordt.
Ja.
Maar de coffeeshop houden we toch een aantal verkopen geregistreerd. Dus de registratie moet nog weer. Dus die zegt, die zaken zijn.
Dat weet ik niet. Ik denk dat hij dat ook vast moet leggen. Is er niet bij. Maar het is nou, kan, mij mag nou niet aan mensen onder 18 verkopen. Dat komt vast te leggen, dat het is meer bij steekproef gevolgd. College bescherming persoonsgegevens krijgt meer bevoegdheden. Wat dat precies gaat zijn, zal ik er niet aan denken. De ACTA krijgt geen steun in de huidige vorm.
In de huidige vorm?
Ja, de ACTA is sowieso al van de baan, toch?
Ja, wat is dat?
Is dit nieuwe verzoek?
Hoe heet dat? Zus en zo trade agreement.
Over copyrights en downloaden.
Nou, het gaat niet alleen over copyright en downloaden, maar dat is de meest draconische het meest draconische hoofdstuk eruit. Ja, de kennis is nou altijd een voorbeeld meer van wat de inhoud precies was. Ik heb thuis het hele ding niet doorgeplozen, maar.
Als je een paar keer bijvoorbeeld illegaal iets gedownload of bekijkt, iets wat illegaal is aangeboden, hoef je nog eerst te weten of dat zo is, dan kan je alle consequenties ervaren van het internet voor het groot als in Frankrijk.
Ja, dat stond in een van de eerste drafts ervan. Dat is een latere drafts, is dat eruit gehaald gelukkig. Maar er stonden nog een heleboel andere hele creepy dingen in.
Ja, de voetbalwet wordt aangescherpt met hogere straffen. Ook goed inzetbaar tegen demonstraties.
Wat is een voetbalwet? Sorry.
Voetbalwet is een wet met algemene maatregelen die toen specifiek bedoeld was voor het voetbalwedstrijdgebied. En de minimumleeftijd voor alcohol kopen gaat van 16 naar 18 jaar. Opstelten blijft op justitie. Ja, die wil wel een harder aanpak. Immigratie, integratie en asiel is bijna een kopie van de vorige rapport. In EU-verband blijft ze pleiten voor aanscherping van de richtlijnen voor huwelijks- en gezinsvereniging. Nieuw is het inzet van DNA-test als middel tegen identiteitsfraude. Eens illegaal is altijd illegaal. Dus als je één keer als je illegaal in Nederland bent geweest, dan kun je nooit meer legaal worden. Vreemdelingen die veroordeeld zijn, worden eerder uitgezet.
Dat omschrijven ze als het ontnemen van prikkels om procedure op procedure te stapelen.
Ook, ja.
Er mist hier een heel belangrijk punt.
Ja, ik heb nog een sheet.
Ook over immigratie?
Ja. Alleen staan minderjarige vreemdelingen die moeten zo snel mogelijk terug naar een land van herkomst. Categoriaal beschermingsbeleid, dus bijvoorbeeld iedereen die uit Somalië komt, die wordt automatisch niet uitgezet, dat wordt helemaal geschrapt. En mogelijkheid de procedure staat worden beperkt. Waar de PvdA zich ook de borst slaat, is dat er een zeer beperkt kinderpardon is.
En hoe gaan ze nu nog bepalen of mensen uitgezet mogen worden of niet? En dat is landen waar duidelijk oorlog.
Je wordt individueel getoetst. Illegaal blijven ontsnapbaar.
Ja, dat is een duur.
Ja. Samson werd daar in het begin heel nonchalant over van ja, jammer hadden we niet in het ingehaald, maar in de praktijk heeft geen consequenties. Waarna Teven direct zei van oh ja, maar ik wil best nadenken of daar een gevangenisstraf op gaat komen. Actief en consequent terugkeerbeleid. Eisen voor inburgering worden verder aangespreekt. Inburgers samen voorbereiden moet zelf betaald worden. Mensen die onvoldoende ingeburgerd zijn, verliezen hun verblijfsvergunning. Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in onderwijs, zorg, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Een aantal dingen die mensen nu na 5 jaar konden krijgen, zoals bijstand en stemrecht, dat wordt 7 jaar. En er is geen bijstand voor mensen die het Nederlands niet beheersen. En dat geldt ook voor Nederland, daar staat erbij.
Die gezichtsbedekking is dat alleen voor mensen die achter de balie staan of ook voor mensen die voor de balie staan?
Ook voor mensen die voor de balie staan.
En let op, dit is niet zozeer een anti-moslim actie, dit is ook gewoon helemaal in het licht van het
recht op vrije demonstratie en dergelijke.
Ja, op het facial recognition. Ja. En dat je straks dus echt ook bij demonstraties van het niet meer mag hebben en al die dingen.
Heb je dat wel? Heb je dat wel, ben je niet meer strafbaar, maar loop je dus ook het risico dat je als je bijstandsuitkering hebt dat je die kwijtraakt.
Ja, maar voor mij is het ook het boerka verbod en al die dingen.
Er staat toch geen straat bij, het is toch in onderwijs, zorg,
overheidsgebouw. Ja, plannen om het ook op straat te doen, dat is, gaat niet door, het is weer uitgesproken.
Hoe zit het met het illegaal maken van het helpen van mensen, van vluchtelingen?
Ja, dat wordt dan weer niet illegaal.
Dat is niet,
nou, dat is niet strafbaar. Dat
wordt niet strafbaar. Wacht, ik hoor, ik wil wat van zeggen. Want Teven heeft gezegd, hij wil van illegaal verblijf een misdrijf maken. Ja. En bij een misdrijf, ja, als iemand helpt die wordt gezocht voor een misdrijf, is gewoon per definitie strafbaar. Dus wanneer illegaliteit een misdrijf wordt, is het wel strafbaar.
Ja, dat zou dan opnieuw bekeken worden. In het regeerakkoord nu staat er expliciet bij dat dat niet strafbaar wordt.
Wat ik begreep, mogen organisaties niet helpen, maar individuen wel. Dus als ik help met geld of eten, dan mag dat wel, maar een organisatie niet. Dat is wat ik begreep.
Ja, tot het moment dat het inderdaad een misdrijf wordt, want dan ben je gewoon mee te plichten.
Ja, dus ben je in de gaten houden wat Teven ermee gaat doen. Want Samson was akkoord gegaan, want die dacht van achter toch alleen maar een overtreding. En dan is dus hulp niet strafbaar. Als het een misdrijf wordt, dan is het hulp aan criminelen gewoon strafbaar. En dan ben je gewoon crimineel.
Over die eerste wil ik nog wel een aanvulling geven. Met name waar het vreemdelingendetentie betreft, vreemdelingendetentie is een bestuursrechtelijke maatregel. Dat betekent dat mensen die in vreemdelingendetentie zitten, die zitten daar niet omdat ze een strafbare feit hebben gepleegd. In Nederland, in vreemdelingendetentiecentra, worden ze wel zo behandeld, want het valt onder het penitentiaire beginsel. De voorzieningen zijn zelfs minder dan bij normale detenties. Er is vanuit verschillende kanten is er op aangedrongen dat het penitentiaire beginsel in Nederland wordt vervangen door bestuursrechtelijke maatregel. Amnesty International heeft erop aangedrongen, de ombudsman heeft erop aangedrongen. Als het nu strafbaar wordt gesteld, dan zijn ze dus van die hele aanbeveling af. Dan hoeven ze dat niet meer, daar hoeven ze niet meer een apart beginsel over te schrijven, want dan valt het gewoon sowieso onder het penitentiaire beginsel.
Nee, dat zijn toch twee verschillende dingen, want strafbaarstelling valt gewoon onder het strafrecht, dus dan kom je gewoon onder penitentiaire beginsel, het regime van gevangenis, zeg maar.
Ja.
En vreemdelingenbewaring blijft daar los van staan, dat is nog steeds iets anders. Dat komt dan daarna, zeg maar. Dus dan word je eerst veroordeeld omdat je gewenst bent en omdat je inreisverbod hebt overtreden en omdat je illegaal bent en daarna kom je nog een vreemdelingenbewaring.
En hoe zit het in andere landen?
Gestapeld.
Zijn er andere Europese landen waar het strafbaar is om illegaal te zijn?
Volgens mij. Italië, volgens mij.
dacht wel.
Ik dacht het niet.
Nee? Er zijn vooral ook voorbeelden van landen waar vreemdelingenretentie heel anders geregeld is.
Nee, dat weet ik, maar het gaat puur om die...
Strafwaarschuwing.
Ja. Ja. Het zou, als, het zou, ik bedoel, als Nederland het enige land is wat dat instelt, dan ga je natuurlijk... Dan zijn er ook allerlei mogelijkheden om een, op een Europees niveau of zoiets dat weer onderdaad te proberen te maken. In ieder geval een erg slechte tint te komen te staan.
Die onderste wilde de PVV Henk en Ingrid ook wel een bijstand afnemen als ze niet in elkaar te horen kwamen.
Daar stond waarschijnlijk niet bij dat het ook voor Nederland
nee.
Dat
was. Okay. Het.
Ja, hoe zit dat met mensen die doof en blind zijn en dyspraxie en.
Nou, we hebben de staatssecretaris van Immigratie en Asiel, dus het is geen apart ministerschap meer, is tegen. Oh. Maar die zei al wat.
Lees vooral de dingen die.